De meeste mensen zijn toch blij als er iets gebeurt. Ook al willen ze er niet altijd helemaal bij betrokken zijn, zeg maar. Maar het feit dat er vaak aandacht is voor een zaak, voor een slachtoffer, dat is vaak toch wel belangrijk voor mensen. Want ja, het zou je maar gebeuren dat je kind of je vader of je moeder, noem maar op, je partner, dat die wordt vermoord en dat er 20 jaar later nog steeds niemand is voor veroordeeld.
De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
Goed dat je luistert of kijkt naar deze nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam. En misschien wel belangrijk om meteen aan het begin van deze podcast te vermelden. 2 dingen. Dit is de laatste podcast van dit seizoen. Voor de zomer gaan wij ermee stoppen. En dan zijn wij in september gelukkig weer terug met allemaal nieuwe en interessante afleveringen. En het tweede puntje wat erg belangrijk is. Deze podcast, zoals je ongetwijfeld al weet, gaat over het Cold Case Team. Daarom zit Eva hier ook aan tafel om daarover te vertellen. Maar in deze podcast vervlechten wij ook een cold case die op dit moment erg actueel is. En daar gaan we dieper op inzoomen. Dus blijf vooral kijken en luisteren, zou ik zeggen. Eva, welkom.
Dankjewel.
Wie ben je en wat doe je? Laten we daar eens mee beginnen.
Mijn naam is Eva Gori en ik werk bij het cold case team bij de politie Rotterdam.
Wat doet het cold case team?
Het cold case team onderzoekt oude onopgeloste zaken. En dat zijn vooral moord- en doodslagzaken. Maar soms zijn het ook andere zaken, zoals hele ernstige zedenfeiten. Wij onderzoeken ook medische zaken. En we hebben ook de coördinator van de vermiste personen bij ons aangesloten, zeg maar. Dus hele ernstige feiten eigenlijk over het algemeen.
Ja, en genoeg te doen, gok ik zomaar.
Ja, voor ons natuurlijk van één kant goed. Maar ja, je zou toch zeggen, helaas wel. Ja.
Wanneer is een zaak een cold case?
Eigenlijk is het, volgens mij is de officiële definitie dat het sowieso een zaak moet zijn van 4 jaar of ouder. Over het algemeen zien we eigenlijk dat dat wel oudere zaken zijn dan dat. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt aan een zaak die is 10 jaar oud. Nou, dat is relatief jong bij ons. Eigenlijk alle oude zaken die niet zijn opgelost. Ja. Dus ja.
En zit daar dan ook nog een ondergrens aan? Kan dat ook een zaak uit 1800 zijn? Of moet er nog wel een...
Ja, de ondergrens op zich zijn we bereid om naar heel veel dingen te kijken als wij daar bijvoorbeeld nabestaanden mee kunnen helpen. Maar opsporingstechnisch gaat het altijd om zaken die niet verjaard zijn. Ja. Vroeger konden moord- en doodslagzaken nog verjaren. Dat is nou inmiddels niet meer zo. Maar de zaken die al verjaard zijn, die zijn niet met terugwerkende kracht niet meer verjaard. En zo even uit mijn hoofd gaat het om moordzaken ergens halverwege 1988. En om doodslagzaken, ik dacht, halverwege 1993, zoiets.
Ja. En wat is jouw functie binnen het cold case team?
Ja, officieel ben ik operationeel specialist A. En in de praktijk ben ik eigenlijk gewoon een soort rechercheur. Bij ons doen we best wel veel zelf, dus eigenlijk bijna alles. En dat betekent dat je best wel een breed takenpakket hebt. Dus de ene dag zit ik te tappen en de andere dag maak ik de bobbevelen op. En dan maak ik weer een deel van het dossier, zeg maar. Onze functie is eigenlijk best wel breed. Maar ik denk dat je het wel het beste kan vergelijken met rechercheur / misschien recherchekundige gezien mijn achtergrond.
Ja, en voor de mensen die het niet weten, wat is de wet Bob?
De wet Bob, ja, dat zijn de bijzondere opsporingsmiddelen. En dat zijn dingen zoals, een bekende is natuurlijk het afluisteren van telefoons tappen. Maar ook het opvragen van persoonsgegevens aan de hand van bijvoorbeeld een telefoonnummer. Iemand laten volgen, dat soort dingen. Dat vraag je allemaal aan via de wet Bob. Ja. En dat is een speciaal gedeelte in het wetboek van strafvordering.
Yes. We gaan in deze podcast echt duiken in het werk van het cold case team. We gaan ook wat meer horen over wat jullie dan allemaal inzetten en hoe dat dan gaat, hè, met zo'n zaak. Want je zegt net het tappen van een telefoon, maar we hebben het dan toch over een hele oude zaak. Wat doe je dan? Maar eerst willen we wat meer weten over jou en dat doen we in het verhoor.
Het verhoor.
Wat is het leukste aspect van jouw werk?
Ja, het is sowieso super breed. Dus ik doe heel veel, zoals ik net al zei. We doen eigenlijk alles zelf. Dus dat maakt het best wel divers. Maar het leukste is toch wel echt als je op pad gaat. En bijvoorbeeld een huiszoeking vind ik zelf heel leuk om te doen. En met mensen spreken, een verhoor van een getuige of een verdachte. Dat zijn de dingen die het werk wel echt, voor mij in ieder geval het leukste maakt.
Als jij nou niet bij de politie zou werken, wat voor werk zou je dan doen?
Waarschijnlijk was ik dan nu psycholoog geweest.
Oh ja?
Ja. Ja.
Dus het gaat wel altijd bij jou een beetje om de menselijke kant.
Ja. Ja, zeker. Ik heb hiervoor criminologie gestudeerd. En daarbinnen was ik ook altijd het meest geïnteresseerd in de psychologie. En daarom ben ik uiteindelijk ook die richting nog opgegaan. Dus ik was wel altijd inderdaad het meest geïnteresseerd in hoe mensen denken, waarom ze dingen doen, dat soort dingen. Dus, ja. Ja.
Werk jij het liefst in de ochtend, in de middag of in de nacht?
Nou, wij werken tijdens kantooruren. En ook alleen maar door de week. Tenzij we echt een zaak hebben waarvoor wij ook weekenddienst moeten draaien. Maar in principe hou ik wel best wel veel van die kantooruren. Ja.
Piket?
Nee, hebben we niet.
Geen piket?
Nee. Okay.
Wat is de meest gekke politieafkorting die je kent?
Nou, ik zou niet zozeer zeggen een gekke afkorting, want ze veranderen zo vaak dat ik het soms ook gewoon echt niet meer weet. Maar wat wel heel verwarrend is, is dat je twee CCT-teams hebt, zeg maar, in de regio Rotterdam. Namelijk wij, het Cold Case Team en het Cybercrime Team. Dus dat zorgt nog wel eens voor verwarring.
Ah, die hebben dezelfde. Ja. Allebei CCT.
Ja, ja.
Handig.
Ja.
Wat vind jij de allermooiste plek om te werken binnen onze eenheid?
Ja, Rotterdam natuurlijk. Ja, ja, de mooiste stad van Nederland.
Want als we zo even luisteren naar jouw stem, dan kom jij hier niet vandaan.
Nee.
Als ik dat mag zeggen.
Nou, dat mag. Ja, zeker. Nee, het is vrij duidelijk, denk ik. Nee, ik kom uit Limburg. Dus ik ben hier via wat omwegen terechtgekomen. En mijn hart gewoon verloren aan deze stad.
Ja, nou dan sta je bij de podcast van de Eenheid Rotterdam er mooi op, denk ik.
Ja, ja.
Tot slot, hoeveel cold cases denk jij te hebben behandeld? Aan hoeveel cold cases heb jij gewerkt in jouw carrière?
Ja, dat is best wel lastig te zeggen. Omdat wij werken, zeg maar, vaak begin je, zeg maar, in je eentje aan de zaak of met z'n tweeën. En dan ben je best wel lang bezig met een voorbereiding. En dan op een gegeven moment dan is er ondersteuning nodig. En dan ga je aansluiten ook bij andere groepjes, bij andere teams, binnen ons team, zeg maar. Per jaar werk je aan best wel wat zaken, maar heel efficiënt, effectief werk je maar aan een paar zaken. Dus ja, als ik een schatting moet maken, en dan neem ik even de zaken bij elkaar, want we hebben een aantal zaken waarbij je ook drie zaken en één dader had, zeg maar, of één verdachte, maar in de meeste gevallen ook een dader. Een stuk of 20, denk ik.
Verdachte feitjes.
Alweer het laatste verdachte feitje van mij van voordat de zomerstop begint van Boeiend de podcast. Deze keer vertel ik je wat meer over het procesverbaal. Waarschijnlijk een term die je wel eens voorbij hebt horen komen. In het procesverbaal schrijft de verbalisant, dus de politieagent, op wat hij of zij heeft gezien als we een overtreding tegenkomen. Dus dit gaat over belangrijke feiten die hij of zij heeft gezien, maar ook over de verklaringen van getuigen of verdachten. Vroeger was het procesverbaal een handgeschreven document. Gelukkig beschikken we tegenwoordig over digitale middelen, waardoor we sneller een procesverbaal kunnen opmaken. Buiten politieagenten, officieren van justitie en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, oftewel de opsporingsambtenaren, kunnen ook buitengewoon opsporingsambtenaren een procesverbaal opmaken. Denk hierbij aan conducteurs en douanebeambten. Dit was dus het laatste verdachte feitje voor de zomerstop. We zien je graag weer na de zomer. Een hele fijne zomer.
Jouw vraag.
Nou, tot zover de verdachte feitjes van Martine. We gaan door naar de vragen die wij via Instagram hebben binnengekregen. We geven de luisteraars altijd de gelegenheid om die vragen ook aan jou te stellen. Om te beginnen, hoe wordt bepaald welke cold cases er weer worden heropend of een nieuwe impuls te krijgen?
Ja, dat is eigenlijk niet een hele vaste werkwijze voor. Dus soms komt een zaak gewoon bij ons bovenaan het lijstje te staan, omdat we bijvoorbeeld een tip krijgen. Een tip waar we echt iets mee moeten. Soms heb je gewoon een DNA-hit. Dus dan krijg je vaak helemaal onverwacht, eigenlijk na jaren dat jij DNA hebt laten invoeren in de databank, krijg je dan een hit. Nou, dan moet je er iets mee. Of dan kun je er iets mee eigenlijk. Maar soms gaan we ook echt zelf actief een zaak oppakken. En dan kun je vaak ook denken aan zaken waarvan we weten dat er bijvoorbeeld nog nooit DNA-onderzoek in is gedaan. Bijvoorbeeld een zaak uit 1992 of zo. Natuurlijk had je toen nog niet echt DNA-onderzoek. In ieder geval niet zoals we dat nu hebben. Als je die sporen opnieuw laat onderzoeken, dan heb je kans dat je echt wel wat aantreft. En dat kun je weer opnieuw laten invoeren in de databank.
Ja.
Er zijn eigenlijk een paar manieren waarop een zaak bij ons prioriteit kan krijgen.
En hoe gaat dat heropenen van zo'n zaak, hoe gaat dat eraan toe?
Vaak gaat dat eigenlijk wel in wat stapjes. Dat ligt er ook aan natuurlijk hoe je aan een zaak bent begonnen. Maar stel je nou voor, je krijgt een tip in een zaak.
waardoor jij besluit om de zaken op te nemen als team. En eigenlijk een soort van te heropenen. Want de zaken zijn op zich nooit echt afgesloten. Maar goed, je gaat hem een soort van heropenen. Dan ga je natuurlijk eigenlijk vanaf begin af aan... ga je vanaf het begin weer beginnen. Dus je gaat het dossier weer helemaal lezen. Maar je gaat ook opnieuw kijken naar de sporen. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die een beetje langs elkaar lopen. En dan ga je eigenlijk die trajecten aflopen. Dus enerzijds ga je zoeken naar nieuwe kansen in het dossier. Bijvoorbeeld met betrekking meer met tactische informatie, met getuigen. Dus welke kansen liggen daar nu nog ten opzichte van bijvoorbeeld 20 jaar geleden? En anderzijds heb je bijvoorbeeld het DNA-traject. En dat gaat gewoon meestal de FO-medewerker gaat dan inventariseren wat er nog is, wat de mogelijkheden nog zijn. En dan krijg je een fit gesprek bij het NIV, waarin je dus gaat bepalen wat er nog eventueel kan. Want wij kunnen wel een idee hebben bij iets, maar het NIV heeft vaak toch weer andere ideeën bij wat mogelijk is.
Dat is het Nederlands Forensisch Instituut en die doen daadwerkelijk echt het onderzoeken naar het DNA zelf.
Ja. En zij beheren ook de DNA-databank.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk een aantal stappen. En uiteindelijk ga je natuurlijk, wat heel belangrijk is, wat ik nu niet vermeld, is dat je het OM vanaf het begin gaat meenemen. Dus elke keer dat je echt een opsporingshandeling gaat doen, ga je wel het OM weer meenemen. Zodra jij zo'n fit gesprek dus gaat plannen bij het NIV. Dan moet het OM daar ook toestemming voor geven en bij betrokken zijn. Dus zij lopen in elk stapje met je mee wat dat betreft.
Ja precies. Een andere vraag, en ik kan me voorstellen dat je daar dat soort cijfers niet paraat hebt, maar misschien kun je er wel iets over vertellen. Hoeveel procent van de zaken die er in potentie zijn, hè, dus hoeveel moorden er niet opgelost zijn, hoeveel procent daarvan kunnen jullie überhaupt behandelen?
Ja, dat is een hele moeilijke in te schatten vraag, inderdaad. Maar
ik kan me wel voorstellen dat er veel meer zaken zijn in potentie dan dat wij überhaupt capaciteit hebben.
Ja.
Of waar muziek in zit, om het zo maar even te zeggen.
Ja, ik denk dat twee hele belangrijke dingen zijn. Want enerzijds heb je capaciteit. Ik denk als jij alle zaken wil oppakken die er nu nog liggen, die, laten we die 4 jaar aanhouden, die ouder dan 4 jaar zijn. Dan heb je gewoon een vertiendubbeling nodig van het team, denk ik. En dan ben je dat waarschijnlijk nog niet. Maar je hebt het ook, je hebt het eigenlijk al genoemd, er moet ook muziek in zitten. Want in sommige zaken is gewoon echt, is er niks. Dus je hebt en geen getuigen en je hebt geen forensische sporen. Wat je ook vaker ziet, is de verdachte uit die tijd. Of de dader, maar goed, dat weet je dan niet altijd. Maar die is al overleden en dan kun je iets ook niet meer vervolgen. Dus uiteindelijk zal er waarschijnlijk, ik vind dat moeilijk inschatten, maar misschien valt al de helft af van de zaken die we op de plank hebben liggen. Als je naar die criteria kijkt, zeg maar. Wat kunnen we nou eigenlijk oppakken? Ja, ik hoop toch wel 5%. Daar hoop ik toch wel op.
Ja.
Ja.
Wat is het moeilijkste aspect aan jouw werk?
Teleurstelling, denk ik. Dus ik vind het niet erg als iets heel lang duurt. Ik heb heel veel geduld wat dat betreft. En je merkt ook dat vaak alleen al het feit dat je naar zo'n zaak kijkt en dat je daar weer met z'n allen aandacht aan besteedt en dat ook al heel veel doet voor de nabestaanden. Maar soms kom je er inderdaad achter na een hele lange tijd onderzoeken dat een verdachte overleden is. Of je komt er gewoon niet uit met een bepaalde DNA-hit of zo. En dat zijn wel, dat zijn wel dingen die wel lastig zijn.
Ja.
Ja.
Want op welk moment nemen jullie nabestaanden mee in het feit dat jullie een onderzoek opnieuw aan het doen zijn? Ik kan me voorstellen namelijk dat dat ook weer een hele... Je trekt weer die hele emmer met verdriet weer opnieuw open.
Ja.
Dus het is ook niet niks natuurlijk.
Nee, dat wisselt echt. Dus bijvoorbeeld in de zaak van Sedder zijn wij echt met de familie opgetrokken vanaf... bijna vanaf het begin, zeg maar. Dus we hebben eerst tips binnengekregen, maar uiteindelijk hebben we die zaak opgepakt samen met opsporingscommunicatie. En eigenlijk vanaf het begin is de familie meegenomen. Sterker nog, ze hebben echt toestemming moeten geven. Dus in dit geval zijn ze echt al die tijd meegenomen. Maar over het algemeen zijn wij juist heel erg gewend om ons werk stil te houden. Want we willen absoluut niet dat mensen... dat ze weten dat we ergens mee bezig zijn, dat er iets uit kan lekken. Vaak hebben we heimelijke acties lopen. En dan wil je natuurlijk niet dat bekend wordt dat we ergens mee bezig zijn.
Nee.
Nee. En het ligt ook heel erg aan de zaak. Want je hebt natuurlijk ook zaken waarin de nabestaanden misschien wel ook verdachten kunnen zijn. Dus dan neem je ze natuurlijk al helemaal niet mee.
Gaan jullie door totdat een moord is opgelost, ook al is er niemand meer in leven? En met niemand, zo wordt de vraag gesteld. Maar ik gok dat er dan mee bedoeld wordt de verdachte.
Ja. Nou, daar zijn wel grenzen aan. Want als er iemand is overleden, dan kunnen wij ook niet meer opsporen. Dus we kunnen ook geen, ja, uiteraard misschien logisch, maar we kunnen natuurlijk geen telefoontap plaatsen op iemand die is overleden. Dus ten eerste houdt het op een gegeven moment op met je informatiewinning, maar het houdt ook op met wat je mag. Dus je kan niet zomaar DNA van een overledene gaan
veiligstellen.
Ja. Nee, je kan wel bijvoorbeeld nabestaanden van die verdachte dan vragen om mee te werken. Dat kan je wel doen. Ja. Maar het houdt op een gegeven moment op. Ja, je mag gewoon, ja, je kan een overledene kun je niet vervolgen. Dus. En daar is wel ons werk op gericht.
Tot slot, hebben jullie ook vacatures? Vraagt een collega.
Op dit moment niet. Wat mij betreft mogen er altijd mensen bij. Want ja, zoals we net bespraken, we hebben eigenlijk nooit genoeg mensen voor het werk dat we hebben. Maar ik denk dat net als overal bij de politie zijn er gewoon te weinig mensen. En daar zullen wij ook mee moeten dealen. Dus ik hoop dat er zijn wel wat mensen weggegaan met de tijd. Dus ik hoop dat die vacatures wel worden opengesteld binnen nu en een afzienbare tijd.
Want wat voor mensen werken er bij het team? Jij bent zelf niet executief, je werkt wel als rechercheur. Heeft iedereen datzelfde takenpakket op die manier of verschilt dat heel erg?
Nee, veruit de meeste mensen die bij ons werken zijn echt mensen met een politieachtergrond, dus rechercheurs. Die echt al een hele tijd bij de politie werken. En die ook echt, echt hun hele carrière wel recherchewerk hebben gedaan. Dus dat zijn vrijwel allemaal executieve mensen. Of sommige mensen bijvoorbeeld die om een bepaalde reden dan niet meer executief zijn. Of door de leeftijd. Of nou, dat zou kunnen. Maar verder zijn het wel allemaal mensen met zo'n achtergrond. En daarnaast hebben we ook een forensische medewerker en één analist. Dus dat zijn geen niet executief zoals de rechercheurs, zeg maar. Maar wel mensen die ook al echt een hele carrière bij de politie werken.
Ja, ja. En een niet onbelangrijke rol hebben, denk ik.
Nee, zeker niet. Nee, dat is heel belangrijk. Ja. En dat maakt ook dat wij heel veel zelf kunnen doen binnen ons team. En dat we niet altijd afhankelijk zijn van andere teams. En ja. Andere disciplines.
Ja. We gaan het eens hebben over de zaak van Sedar.
Het dossier.
Sedar Soares, een zaak die ongetwijfeld bij heel veel luisteraars al meteen belletjes doet rinkelen. Een grote zaak, als ik dat zo mag zeggen. Ontzettend veel in het nieuws geweest. Mm-hmm. Kan jij ons eens meenemen in wat er destijds gebeurd is?
Ja, Sedar Soares was destijds een 13-jarige jongen die met zijn vriendjes aan het spelen was op 1 februari 2003... bij het metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid. En daar heb je een parkeerdek. En vanaf daar waren zij... Het had ontzettend hard gesneeuwd. Dat is belangrijk om te zeggen. Was het echt zo'n dag dat overal kinderen op straat sneeuwballen aan het gooien waren. Dat lees je ook terug in het oude dossier. Dat er ontzettend veel werd gespeeld op straat. Ook nog tot 's avonds laat. Die jongens waren dat ook aan het doen eigenlijk. Dat waren allemaal jongens in diezelfde leeftijdscategorie. 13, 14, 15 jaar. Zij stonden bovenop dat parkeerdek. Dat is eigenlijk een soort van eerste verdieping. En vanaf daar stonden zij sneeuwballen naar beneden te gooien naar voorbijgangers. Ja, zoals kinderen dat doen. En je merkte ook dat er een heleboel mensen waren die boos waren. Of die semi-boos waren. Of die terug gingen gooien. Dus het was echt, het was eigenlijk gewoon een vrij luchtige, luchtige sfeer eigenlijk. En het was een uur of 10 was het. En die jongens die staan daar dus te gooien en in één keer horen ze knallen. Een stuk of 5, 6 waarschijnlijk, maar het varieert een beetje in de getuigenverklaringen. En die jongens bukken zich, behalve Sedar kennelijk. En die jongens rennen weg vanaf het begin van de kant van de slingen. Rennen zij naar de achterzijde van het parkeerdek. Maar ja, Sedar rende niet mee en ze gaan terug en het blijkt dat hij is geraakt. Door een kogel. En achteraf is gebleken dat hij vanaf de straat, dus vanaf de kant van de slingen, is hij afgevuurd. En Sedar is daarbij fataal geraakt. Hij is wel nog afgevoerd naar het ziekenhuis. En daar is hij de volgende dag overleden.
Ja, ontzettend. Het is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Wat is er toen op dat moment in gang gezet? Wat is er gebeurd?
Nou, die melding is gekomen en de politie is erop afgegaan. In eerste instantie hebben zij niet kunnen vinden waar die schietpartij was. Want het verhaal was eigenlijk dat het bij het metrostation was geweest. Wat ook waar was, maar zij gingen natuurlijk eerst kijken. Ergens ook logisch natuurlijk op de perrons. Mm-hmm. Dus het heeft ook nog even geduurd voordat ze hem hebben gevonden.
Nou, toen zijn ze natuurlijk begonnen met de normale dingen die je doet bij zo'n onderzoek. Hè. Dus afzetten van de PD, van de plaatselect. Ze hebben sporenonderzoek gedaan. Nou, de jongens die erbij waren zijn gehoord op die avond nog, maar ook in de dagen daarna. Ze hebben getuigenoproepen gedaan. Ja, het was dus bij het metrostation en daar hingen camera's, maar wel vooral in de hal. Dus ze hebben ook onder andere bij opsporing verzocht, maar ook in de media, de kranten en dat soort dingen, hebben ze allerlei foto's getoond van mensen die om en nabij het tijdstip van de schietpartij op de beelden te zien zijn geweest. En oproepen geweest bij, aan mensen om, ja, om zich te melden als zij iets hadden gezien of gehoord. Of als zij degene kenden of waren die op de foto's stonden die gepubliceerd waren van het metrostation. Want er was, ja, er is heel lang is er helemaal geen zicht geweest op wat er nou eigenlijk gebeurd was. Want die jongens, dat leek toen waarschijnlijk al zo, maar dat is ook echt gebleken. Die waren volledig onschuldig eigenlijk. Die stonden daar echt te spelen. Dus ze konden ook echt niet achterhalen wat er was gebeurd. Ja, en dan komen er allerlei verhalen op gang natuurlijk, zoals het altijd gaat. Maar er zijn verhalen geweest, onder andere van een soort bendeoorlog, of dat de jongens misschien ruzie hadden gehad met iemand voorafgaand aan, aan de schietpartij. Er was destijds al een verhaal over, over drugs, dat dat er iets mee te maken zou hebben. Maar uiteindelijk is toch het scenario naar voren gekomen uit diverse getuigenverklaringen en dat soort dingen. Dat de jongens dus een sneeuwbal hebben gegooid op een auto en dat daarvan de automobilist, nou ja, kennelijk kwaad is geworden daarover. En een reactie heeft geschoten.
Zou hebben geschoten.
Ja.
Ja. Is er toen al op basis van dat scenario een extra onderzoek gestart? Zijn er toen al een verdachte in beeld gekomen? Of zijn er toen al andere openingen in de zaak gekomen?
Ja, dat is een lang traject geweest. Want in eerste instantie is die zaak onderzocht geweest. En toen zijn er wel mensen in beeld geweest. Maar dat waren ook bijvoorbeeld mensen die ergens anders in Rotterdam op diezelfde dag kinderen hadden bedreigd met een vuurwapen. Of die kinderen achterna waren gerend omdat ze sneeuwballen hadden gegooid. Dus dat soort verhalen, zeg maar, waren toch wel in het eerste onderzoek vooral de zaken die zij hebben onderzocht. Ja, en vervolgens is er dus wel informatie over een verdachte naar voren gekomen. En dat werd steeds iets concreter. En het leidde toch naar dezelfde persoon. Althans, de verdenkingen leiden steeds meer naar dezelfde persoon. En toen is er een tweede onderzoek gestart. En dat heeft wel vooral betrekking gehad op deze verdachte. Ja, en goed. En dat is eigenlijk, ik denk wel, het grootste deel van het onderzoek geweest uiteindelijk.
Ja, en wat is daar toen uiteindelijk mee gebeurd?
Nou, uiteindelijk is die persoon is ook echt als verdachte aangemerkt. En die is op enig moment ook aangehouden geweest. En die heeft hij ook heel lang voor vastgezeten. Hij is vervolgens ook in eerste aanleg, dus bij de rechtbank, is die veroordeeld. En in het hoger beroep bij het gerechtshof is die vrijgesproken.
Dus die verdachte is uiteindelijk weer in vrijheid gesteld.
Ja.
De moord kon niet bewezen worden geacht. Dan wel doodslag. Is het vermoord uiteindelijk? Is het moord geweest? Of?
Nee, het is wel doodslag. Daar gaan wij in ieder geval wel vanuit. We gaan er ook echt vanuit dat op zich Sedder geen beoogd doelwit was. Want die jongens, ja, zoals ik al zei, die stonden daar gewoon te spelen. En waar wij ook wel echt sterk rekening mee houden, is dat de dader, nou goed, we hebben nu een nieuw scenario, maar dat hij in ieder geval niet per se heeft geschoten om Sedder dood te schieten. En dat het misschien meer was om of een verdwaalde kogel, of dat hij wilde waarschuwen, of dat hij boos was en daarom reageerde. Maar dat Sedder echt wel, nou ja, het was al noodlottig, maar dat het extra noodlottig was, doordat hij gewoon, dat het niet beoogd was in ieder geval om Sedder, ja, zo te doden. Dus wij gaan uit van doodslag, ja.
Die verdachte die wordt vrijgesproken. Ja. Of tenminste, in hoger beroep wordt hij niet veroordeeld.
Mm-hmm.
Is dat dan ook het moment geweest destijds dat de zaak eigenlijk klaar was of gesloten werd? Of dat er in ieder geval geen nieuwe aanleidingen waren om onderzoek te doen?
Ja, ik kan niet helemaal met zekerheid zeggen hoe dat destijds is gegaan. Maar ik weet wel dat er daarna geen hele grote, dat is niet opnieuw een onderzoek gestart daarna. Dus dit was wel, het tweede onderzoek is echt gericht geweest op deze verdachte. Dat was echt de overtuiging. Anders doe je dat natuurlijk ook niet. Mm-hmm. Maar dat ze goed zaten hiermee. En ja, vervolgens is dat wel waar het doodloopt, ja. Dus ja, dan met de jaren is die zaak bij ons in behandeling geweest. Want zo even uit mijn hoofd hoor, maar is die verdachte destijds in 2005 of 2006 echt vrijgesproken? Ja, en toen bestond het cold case team al. Dus dan komt die zaak bij ons in behandeling. En elke keer komen er nog wel eens tips binnen. Of willen mensen toch nog wel eens iets kwijt. En zo is die zaak, heeft altijd de aandacht gehad bij ons. Ja. In ons team. Ook voordat ik er al werkte.
Ook maatschappelijk gezien is zo'n situatie natuurlijk heel wrang. Dat je een 13-jarige overleden jongen hebt. En we kunnen hem als samenleving ook. Maar met name ook als politie. Maar we kunnen geen boef vangen.
Mm-hmm.
Destijds natuurlijk voor de betrokken rechercheurs ook verschrikkelijk. Of de familie voor op de eerste plaats.
Mm-hmm.
Maar dat, ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk ook ergens nog... Dan, je blijft heel erg die urgentie voelen.
Ja, ja. Het is een deze zaak. Ja, je zegt het al, voor de nabestaanden is het natuurlijk het allerergste. Voor hen is het echt de grootste open wond natuurlijk. Dat er nooit gerechtigheid komt.
Ja.
Dat je nooit... Ze zijn dat hele proces doorgegaan natuurlijk met deze verdachte. Eerst is er heel lang niemand in beeld. Dan komt er een verdachte in beeld die wordt veroordeeld. Die vervolgens weer wordt vrijgesproken. Dat is natuurlijk een slopend proces zoiets. Dus ja, dat is afschuwelijk als je daar als je dat allemaal mee moet maken met dit resultaat natuurlijk. Voor de nabestaanden dan. Hè. Maar je merkt dat het ook bij de betrokken politieagenten, ook bij de mensen nu nog bij het cold case, maar het is gewoon iets wat... Het is eigenlijk een open wond, deze zaak, ook binnen het korps. Het is, ja, het is een zaak die, ja, die heel veel indruk heeft gemaakt op heel veel mensen.
Dan gaan we langzaam door de tijd heen. Er komen wat tips binnen. Die zaak die blijft op de muur geschreven staan. Niet letterlijk waarschijnlijk, maar in ieder geval blijft het blijft de aandacht er.
Ja.
Maar niks wat echt doorslag geeft, kan ik me zo voorstellen.
Mm-hmm.
En dan, wat gebeurt er op een gegeven moment? Wat gebeurt er dan?
Nou, op een gegeven moment is er een tip bij ons binnengekomen. Eigenlijk twee, maar het begon met één tip over een mogelijk nieuw scenario dat daar zou hebben plaatsgevonden. Van wat dan de aanleiding zou zijn geweest voor de schietpartij. Rondom diezelfde periode in ieder geval is ook de cold case kalender met deze zaak uitgekomen. En dat betekent eigenlijk praktisch gezien dat er dus extra media aandacht voor zo'n zaak komt. Ik denk dat ook in die tijden zijn familie en de vrienden ook... die hebben meegedaan aan een item bij Art Rooijakkers op tv. Dat was SBS6 geloof ik. En daar hebben zij uiteindelijk ook iets verteld over de zaak. En eigenlijk, vooral die media-aandacht heeft wel geleid... tot nog een extra tipgever die ook zich bij ons is komen melden. Dus uiteindelijk heb je dan te maken met twee tips... die eigenlijk naar een soort nieuw scenario leiden... En nu is het wel zo dat wij natuurlijk niet alleen maar... Je krijgt wel vaker tips binnen waarvan je helemaal niet kan inschatten... van wat moeten we hier nou mee? Maar deze tips konden wij wel staven met oude bevindingen in het dossier. Waardoor we extra waarde konden gaan hechten aan die tips. En op die manier zijn we dan uiteindelijk... deze richting echt... dit scenario is echt op nummer 1 gekomen. En daarop hebben we nu echt op geïnvesteerd. Dus ook met alle nieuwe inzetten van de media en dat soort zaken.
En wat kan je vertellen over dat nieuwe scenario?
Ja, het nieuwe scenario is eigenlijk dat er destijds een soort ribdeal gaande was. En dan met een ribdeal bedoel ik dan dat er drugs, verdovende middelen werden gestolen van de ene partij door een andere partij. Het is al eerder ook in de media denk ik geweest. Wij gaan ervan uit dat er een auto geparkeerd heeft gestaan. Op of nabij metrostation Slingen. En dat daaruit verdovende middelen zijn gehaald. En dat de daders daarbij mogelijk zijn betrapt. Eigenlijk door de eigenaars van die drugs. Dat het in ieder geval iets is wat binnen dat... wat in grove lijnen binnen dat scenario past.
Ja. Nou werk jij bij het cold case team, moet ik zeggen. Wat kan je allemaal uit de kast trekken op dit punt? We hebben een zaak... Daar is maatschappelijk heel erg veel draagvlak en urgentie voor. Er zijn al heel veel dingen gebeurd. Het is al in de media geworden. Jullie hebben twee nieuwe tips, nieuw scenario. Let's go. We gaan erop inzetten. Wat kan je dan allemaal doen?
Nou, je merkt wel dat de bereidheid heel groot is in deze zaak. Dus je merkt dat zowel het OM wil heel graag... als gewoon de collega's, mijn leidinggevende, zeg maar. We willen allemaal heel graag dat deze zaak gewoon opgelost wordt... Dus je kan best wel ver gaan. En gelukkig hebben wij daar ook ondersteuning bij gekregen door opsporingscommunicatie. En daardoor hebben we eigenlijk een prachtig project kunnen opzetten, waarin we echt alles uit de kas hebben willen halen om toch nog een keer extra aandacht voor deze zaak te krijgen. Na 20 jaar, in de hoop dat mensen nu wel willen spreken, of dat ze nu misschien het hele verhaal willen vertellen als ze dat eerder niet hebben gedaan. Maar ook gewoon mensen die misschien om de een of andere reden in ieder geval destijds niet hebben kunnen of durven praten. Om dat naar boven te krijgen.
Ja. En wat hebben jullie in deze zaak voor dingen gedaan wat mensen misschien al hebben kunnen zien?
Ja, wij hebben sowieso een documentaire gemaakt. Dat hebben wij niet zelf gedaan. Dat heeft Simon Vuik voor ons gedaan. We hebben daar natuurlijk aan meegewerkt. Dus het was echt een... toch wel een soort van samenwerking eigenlijk. Waarin wij de groep, zeg maar, de documentaire makers mee hebben genomen in ons onderzoek. Vrijwel vanaf het begin eigenlijk. En daarnaast, wat ook heel belangrijk was voor de documentaire, maar wat ook heel belangrijk was voor ons onderzoek, is dat er een deepfake is gemaakt van Cedar, waarin hij zelf een getuigenoproep doet. En dat zie je ook in de documentaire. Maar goed, dat had niet per se samen hoeven natuurlijk. Alleen het een versterkt wel het ander, lijkt mij.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die wij hebben ingezet. En daarnaast de iets meer traditionele dingen, zoals opsporing verzocht, flyeren bij het metrostation, om een getuige te activeren, zeg maar.
Ja.
Dus dat soort dingen eigenlijk, ja.
Ja, want als we het hebben over inderdaad opsporingscommunicatie, dat is eigenlijk een beetje een moeilijk woord, maar het komt eigenlijk op neer van, we willen mensen meekrijgen in ons onderzoek en we willen zoveel mogelijk informatie vanuit die samenleving naar ons toe halen, zodat we daarmee verder kunnen. Daar zijn natuurlijk heel veel traditionele dingen in, van een A4'tje op een lantaarnpaal, maar ook natuurlijk opsporing verzocht bijvoorbeeld. Maar er zijn, en dat noem je net al even, ook steeds meer nieuwe technologieën, waaronder die deepfake. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Dit is natuurlijk eigenlijk niet mijn werkgebied. Maar ik heb heel veel samen mogen werken met Daan Annegaan van opsporingscommunicatie. Dus hij zou hier veel beter over kunnen vertellen dan ik. Maar wat er eigenlijk is gedaan, is dat wij hebben met behulp van die fake technologie, dus eigenlijk een manier waarop jij iemand na kan maken op beeld. Dus je hebt dan niet een echt filmpje van iemand, maar het lijkt wel alsof jij diegene iets laat, of alsof diegene iets zegt of doet. En we hebben een filmpje zo opgezet dat het is alsof Cedar daar loopt over een voetbalveld. Want hij was helemaal gek van voetballen, was ook heel goed in voetballen. En hij loopt eigenlijk tussen door een haag van mensen. En dat zijn familieleden, maar ook oude leraren, vrienden van de voetbal. En gewoon andere vrienden ook. Ook een paar jongens die erbij waren, zeg maar, die avond. En daar loopt hij dan. En je ziet eigenlijk dat hij is nog die jongen van 13. En de rest zijn allemaal volwassen mannen geworden. En de familie is ouder geworden. En de leraren zijn ouder geworden. En wij staan er zelf ook tussen dan als politie en OM. En op die manier wilden we eigenlijk zorgen dat mensen echt zien van wat er nou is gebeurd en wat voor leed er is aangericht. Dat na bijna 20 jaar dat deze jongen, hij zal nooit meer ouder worden. En voor de rest is iedereen doorgegaan.
En dat is best wel een baanbrekende actie geweest eigenlijk, hè?
Ja, dat is helemaal nieuw geweest. Dat is nog nooit eerder opgezet, voor zover ik weet in ieder geval. En dan ga ik even af op de informatie die ik krijg natuurlijk. Maar wereldwijd is het nog nooit op deze manier ingezet. Want het wordt natuurlijk best wel vaak ingezet voor hele vervelende dingen. Dus ik denk dat we allemaal wel eens een keer bijvoorbeeld een filmpje van Barack Obama of zo hebben gezien, die iets zegt waarvan je denkt, dat past helemaal niet. Dus het heeft een hele negatieve naam eigenlijk. Ja. Dus je hebt best wel veel negatieve aspecten aan deepfake. En toen ik het voor de eerste keer hoorde, had ik er ook helemaal geen beeld bij van hoe dat dan eruit moest komen te zien of zo. Maar Daan kan dat fantastisch uitleggen. En het is ook gewoon heel mooi gelukt. Uiteraard met behulp van de makers. Hè? Want we hadden dat nooit alleen kunnen doen. We hebben gelukkig... hierin hebben een paar van de beste deepfake-makers ter wereld, zeg maar, hebben je zich hierover gebogen. Anders had het nooit dit resultaat gehad, natuurlijk.
Nee.
Maar uiteindelijk zie je gewoon, en in ieder geval dat heeft het bij mij gedaan, en dat hoor ik ook al van meer mensen terug, is dat je toch een beetje ongemakkelijk voelt als je het ziet. Want het is heel confronterend. En dat is ook precies wat we wilden bereiken in dit geval.
Ja, het maakt op iedereen denk ik ook ontzettend veel indruk. Zowel de video zelf als de wetenschap dat het een deepfake van een overleden persoon is.
Ja, zeker. En dat was op zich ook onze bedoeling. Kijk, de familie moest natuurlijk wel hiermee eens zijn. En dat die hebben we ook vanaf het begin meegenomen. Als zij hadden gezegd, we willen dit niet op enig moment in het hele proces, dan hadden we het niet meer gedaan. Maar dat was wel onze voorwaarde dat zij daar achter stonden. En dat stonden ze ook in de hoop dat dit inderdaad tot die doorbraak zou leiden. Ja. Maar je merkt dat het heel veel doet met de mensen die erbij waren, met de nabestaanden. Dat merkte je toen we zijn met z'n allen bijvoorbeeld nog de documentaire gekeken en de deepfake met de mensen die dus daaraan hebben meegewerkt. En dan merk je gewoon dat het toch wel heel veel heeft gedaan eigenlijk. En zo voel je weer eens wat het wat voor leed zoiets heeft veroorzaakt. En we hopen dus ook echt dat met de deepfake wel duidelijk is geworden. Want we hebben echt best wel veel opengetrokken bij de nabestaanden, bij de vrienden. Dus we hebben heel veel losgemaakt.
Ja.
Maar allemaal voor het goede doel hopen we dus.
Ja, dat het uiteindelijk tot een goed einde kan worden gebracht.
Ja, absoluut. Ja.
Dit onderzoek.
Ja.
Worden jullie wel vaker dan geconfronteerd met dit soort ethische dilemma's? Ook bijvoorbeeld nabestaanden die helemaal niks meer willen? Zo van, hebben het al een plekje gegeven. Laten we nou alsjeblieft niet terugduiken in dat verdriet.
Ja.
Of anderszins.
Ja, dat gebeurt wel eens. Niet vaak. De meeste mensen zijn toch blij als er iets gebeurt. Ook al willen ze er niet altijd helemaal bij betrokken zijn, zeg maar. Maar het feit dat er vaak aandacht is voor een zaak, voor een slachtoffer, dat is vaak toch wel belangrijk voor mensen. Want ja, het zou je maar gebeuren dat je kind of je vader of je moeder, noem maar op, je partner, dat die wordt vermoord en dat er 20 jaar later nog steeds niemand is voor veroordeeld, zeg maar. En dan kan ik me toch heel goed voorstellen dat jij het gevoel hebt dat jouw overledene, zeg maar, dat die misschien helemaal niet belangrijk was. En dus ik hoop ook dat het dat doet voor mensen, dat ze zien dat het dat wel is, zeg maar. Maar je hebt inderdaad mensen die dat niet willen. En goed, kijk, wij zijn er natuurlijk om op te sporen. Dus als een nabestaande zegt, wij willen niet dat je die zaak nog onderzoekt, dan, ja, daar zijn we niet aan gebonden, zeg maar. Maar in dit geval ging het echt om het tot leven brengen van Sedar.
Ja.
En dat voelde wel, daaraan waren we dus wel gebonden voor onszelf aan die, ja, de ethische gevoel, zeg maar, dat je toch zoiets hebt van, dat doen we niet, omdat het zo heftig is, zeg maar, doen we dat niet zonder toestemming. Nee. Maar het onderzoeken van een zaak aan zich, daar hebben we geen toestemming voor de nabestaanden voor nodig, nee.
Nee. Wat is nou het moeilijkste aspect als het gaat om het eigenlijk terugduiken in de tijd? Want ik kan me voorstellen dat er ook, jullie komen ook wel eens geschreven of getypte politieverbalen tegen.
Ja.
Wat zijn de moeilijkste aspecten daarvan?
Nou ja, het moeilijkste is vaak dat de mensen waar het over gaat er niet meer zijn. Dus ofwel collega's die niet meer werken. Dus je kan het of technisch gezien, praktisch letterlijk gezien echt niet meer vragen. Maar je hebt ook situaties waarin iemand de zaak gewoon niet meer kan herinneren. Als jij 20, 25 jaar geleden aan een onderzoek hebt gewerkt, maar daarna heb je nog een keer 30 moordzaken behandeld. Ja, dan moet er wel iets zijn waardoor jij die ene zaak nog heel goed weet, zeg maar. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor getuigen. Ook in deze zaak van Sedar hopen wij natuurlijk op getuigen die echt iets weten. Dus niet alleen maar op de ooggetuigen. Want ja, dat zou een beetje naïef zijn als je denkt dat iemand na 20 jaar nog in één keer zich iets herinnert van wat hij daar gezien heeft. Wat hij eerder zich niet had herinnerd. Dus dat is natuurlijk ook niet echt waar we op inzetten. We hopen natuurlijk vooral op mensen die echt kennis hebben over zo'n feit. Dus daar zetten we op in. Maar je loopt er altijd tegenaan dat je informatie niet hebt of niet meer kan achterhalen. Dus we zijn echt afhankelijk ook van wat er in die tijd is gedaan in een onderzoek en wat er is opgevraagd.
Kan het dan ook zo zijn dat soms de enige conclusie is dat er destijds slordig politiewerk is verricht? Of dat je wordt geconfronteerd met een getuige waarvan je denkt, had die nou ook gehoord? Maar dat is niet gebeurd. Of dat soort dingen. Dat je denkt van, joh.
Ja, kijk, het is heel lastig om achteraf te bepalen of iets aan slordig politiewerk is geweest. Want je weet nooit helemaal zeker hoe keuzes destijds zijn gemaakt. Nee. Want er worden briefingen gehouden waarin dingen worden besproken en er worden afwegingen gemaakt. En die zijn gewoon vooral destijds niet altijd beargumenteerd terug te vinden in een dossier. Dus ik vind het een stap te ver om te zeggen dat er slordig politiewerk soms is afgeleverd. Want dat, nogmaals, dat is heel moeilijk te bepalen. Maar natuurlijk zit je wel eens in een onderzoek en dan denk je, oh, had daar nou gewoon even een langer verhoor van gemaakt? Of had die persoon nog een keer gehoord? Dat zeker wel. Maar goed, met de kennis van achteraf is het altijd heel makkelijk oordelen.
Tegen
natuurlijk.
Het licht van nu, ja, zeker.
Ja, en je zit in zo'n onderzoek. Wij doen ook TGO-onderzoeken, dus grootschalige onderzoeken. En dat zijn echt bijvoorbeeld moordzaken die nu spelen. Dat doen we ook zo nu en dan. En je merkt gewoon, op zo'n moment zit je ook in een soort van rush van het moment. En je bent informatie aan het vergaren. Je krijgt daar een bepaalde tijd voor. Dan moet je naar een stuurploeg en dan krijg je een bepaalde tijd om zo'n onderzoek te doen. Dus op een gegeven moment moet je keuzes maken. En als jij daar niet bij hebt gezeten, dan is het heel moeilijk om daar iets van te vinden. En achteraf gezien, we hebben dus, wat ik zeg, ook wel eens TGO's gedaan, waarvan je dan achteraf denkt, oh, hadden we dat nog maar even gedaan, weet je. Dus dat merk je bij jezelf ook. Ja, is dat dan slordig? Ik denk dat het gewoon menselijk is.
Ja, maar tegelijkertijd misschien in het hier en het nu ook dan wel frustrerend.
Ja, zeker. Ja, en wat we wel zien is dat dingen, maar goed, dat is ook weer met de kennis van achteraf natuurlijk. Ik denk dat wat je echt kan leren van ons onderzoek is dat het heel goed is als jij bijvoorbeeld getuigen nog een keer een jaar later benadert. Dus als ook voor hen een beetje het stof is gedaald, zeg maar, en waarin ze misschien net iets meer vrijheid hebben om toch iets te zeggen of om toch iets te willen. Dus ik denk dat dat wel een goede les is die wij in ieder geval leren tijdens onze onderzoeken, is om toch nog een keer naar de mensen terug te gaan die er destijds iets nauwer bij betrokken waren. In de hoop dat je een jaar later al toch wel iets meer krijgt.
Ook omdat misschien inderdaad een drempel van destijds om niet te spreken wat is afgevlakt.
Ja, plus mensen horen natuurlijk ook dingen. Hè? Dus je kan nu iets meemaken, maar binnen nu in een jaar kan er heel veel gebeuren, waardoor je toch een beetje een andere kijk krijgt op het gebeuren. Of iemand begint met jou erover te praten, omdat jij erbij bent geweest. En dat zijn toch wel hele interessante dingen vaak voor ons om toch te weten. En 20 jaar later is het eigenlijk al te laat. Dus ja, ik merk in ieder geval voor mezelf dat wel iets is waarvan ik denk, misschien moeten we daar nog iets mee. Dat we op die manier toch iets meer kunnen inzetten op toekomstig onderzoek. Want je hoopt natuurlijk dat een zaak al op voorhand geen cold case wordt. Maar helaas worden zaken wel cold cases.
Ja.
Sommige zaken zijn ook echt heel, heel erg ingewikkeld. Dus dat is ook logisch. Maar goed, wat we nu kunnen veredelen, moeten we eigenlijk wel doen, zeg maar. En dat
kansen pakken.
Ja.
Even terugkomend op de zaak van Cedar Suarez.
Ja.
Waar staan we nu?
Op dit moment zijn we nog steeds volop bezig met opsporingsonderzoek. Dus we hebben natuurlijk allerlei acties gehad in de media. Daar hebben we tips uitgekregen en die zijn we allemaal na aan het lopen. Dat gaat niet altijd even snel als wat we zouden willen. Soms lopen we tegen wat blokkades aan waar we omheen moeten werken, of waar we een oplossing voor moeten vinden. Of moeten we soms achterhalen over wie het gaat. We krijgen soms een tip met een voornaam. Wie is dat dan? Weet je? Dus dan ben je soms echt een week lang bezig met te achterhalen wie is nou waarschijnlijk deze persoon. Dus we zijn nog steeds bezig met het uitzoeken van tips. En daarnaast hadden wij, misschien ook niet geheel onverwacht, maar we hadden zelf ook een lijstje met mensen die wij wilden spreken. Uit die tijd vooral. Waarvan wij denken dat die meer kunnen weten over deze zaak. Dus die zijn we ook nog aan benaderen.
En hebben wij nog steeds mensen nodig? Is er nog een call to action naar ook de luisteraars van deze podcast?
Ja, zeker. Ja. We hebben zeker best wel wat bruikbare informatie gekregen. Dus allereerst een hartstikke bedankt voor de mensen die de moeite hebben genomen om informatie door te geven. En het punt met deze zaak is, het is als hij simpel was, dan was hij al opgelost. Maar er zijn best wel wat redenen waardoor wij denken dat deze zaak best wel complex ligt. Alleen al het scenario ripdeal. Dat geeft al aan dat het om mensen gaat, volgens ons, die destijds en misschien nog steeds betrokken waren bij criminaliteit. Wij zijn niet op zoek naar de vervolging. Ik kan natuurlijk op voorhand nooit zeggen dat we dat niet doen. Dat zou ik nooit mogen doen, want ik ben niet van het OM. Daar ga ik niet over. Maar we zijn op zich niet op zoek naar de afstraffing van de mensen die betrokken waren bij de ripdeal. We willen echt weten wie is de schutter en wat is er nou gebeurd. Voor onszelf, maar vooral voor de nabestaanden natuurlijk. En dat geeft al aan dat er mensen zijn die mogelijk hele andere motieven hebben om niet destijds met ons gesproken te hebben en ook misschien zelfs nu nog niet het makkelijk vinden om met ons te gaan praten. Dus vooral die mensen willen wij natuurlijk oproepen om met ons te gaan spreken. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat tot nu toe nog niet is gebeurd. Misschien inderdaad omdat ze zelf nog steeds in de criminaliteit zitten, of omdat ze bang zijn voor vervolging van feiten van toen. Misschien staan ze op de een of andere manier onder druk door mensen uit hun omgeving, waardoor ze nog niet het gevoel hebben gehad dat ze kunnen verklaren. En daarom hebben wij ook echt de mogelijkheid om anoniem te verklaren. Dat is niet bij ons, want wij mogen niet mensen anoniem horen. Dus als je met mij persoonlijk kon praten, dan in overleg natuurlijk, dan neem ik je verklaring op. Maar dan is dat wel met naam en toenaam. Als ik voor de rechter word geroepen, mag ik niet liegen over dat ik niet weet wie jij bent. Mm-hmm. Maar we kunnen wel kijken naar mogelijkheden om jou door te sturen naar het team dat anoniem verklaren, de TBG is dat dan. En dat team dat neemt verklaringen anoniem op. Dus ja, we zoeken ook mensen die nog steeds bereid zijn om met dat team te willen gaan praten, als ze al niet met ons willen praten.
Ja, dus heb jij informatie, en dan kijk ik ook meteen even naar mijn blaadje. En wil je daarover veilig verklaren zonder dat jouw naam bekend wordt? Dan kan je bellen, maar ook appen trouwens, met het team bijzondere getuigen. En het nummer daarvoor is 06-207-40912. Die zetten we ook in de beschrijving van deze podcast.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook de normale, reguliere opsporingstiplijn,
ja,
op 0800-6070. En jullie hebben ook een e-mailadres, hè?
Ja.
Coldcase@politie.nl.
Ja, en ik ben echt zelf een van de aanspreekpunten binnen het team. Je zal bij mij niet anoniem kunnen verklaren. Dat klopt, maar we kunnen wel kijken hoe we kunnen zorgen dat je dat wel veilig kan doen.
Is dit nou een zaak die jou ook veel bezighoudt? Ik wil toch op de valreep van deze podcast toch nog even, ja, ik wil je daar wel nog een vraag over stellen. Want ja, ik kan me voorstellen dat het wel ook ergens gewoon knaagt.
Ja, zeker. Het is sowieso een zaak die natuurlijk heel veel indruk heeft gemaakt. En nou ja, ik kom dus niet uit Rotterdam, maar ik kan me die zaak wel nog herinneren. Ik ben van ongeveer dezelfde leeftijd en ik kan me gewoon echt nog herinneren dat dit is gebeurd, zeg maar. Dus het is een zaak die echt in het die echt in mijn geheugen zit. En dan in één keer krijg je, ja, je zou bijna zeggen, klinkt misschien raar, maar dan krijg je de kans om aan zo'n zaak te mogen werken. En dat is, ja, dat is super dankbaar eigenlijk, dat je aan zoiets mag werken. Maar daarnaast heb ik natuurlijk in deze zaak, en andere zaken is dat ook wel zo, maar in deze is dat wel een stuk intensiever geweest, heel intensief contact gehad met nabestaanden. En dat is de familie, maar dat zijn ook de vrienden geweest. En dat neemt je wel echt mee in hun verdriet, maar ook echt veel meer mee in wie Sedar nou eigenlijk was. Dus Sedar heeft voor mij ook echt een gezicht gekregen en een persoonlijkheid. Het gaat om een slachtoffer, maar dit is echt iemand die je langzaam voor je hebt zien ontstaan eigenlijk.
Ja,
ja, en natuurlijk heb je dan de deepfake, maar het is eigenlijk ook iets wat in je hoofd zit, zeg maar. Dus, en het is natuurlijk een extreem trieste zaak. Van een jongen van 13, dat had iedereen kunnen gebeuren eigenlijk. Je zit gewoon te spelen op straat.
Ja.
Als kind. En dit gebeurt. Totaal onschuldig. En het was ook een ontzettend lief jochie. En dat is gewoon iets wat je wel meeneemt.
En goed ook om te horen, maar ook goed denk ik voor jou. Om ook te weten dat er zoveel uit de kast wordt getrokken. En dat er zoveel bereidheid en draagvlak is om deze zaak op te pakken. En vast te blijven houden.
Ja, zeker. Ja.
Mag ik jou ontzettend bedanken voor jouw persoonlijke verhaal. Maar ook het uitleggen over het team. Het is denk ik heel bijzonder werk om te doen.
Zeker, ja. Ja. Graag gedaan, dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Zoals gezegd, de laatste podcast helaas van dit seizoen. Maar wees niet getreurd. Probeer de zomer te overleven in onze afwezigheid. En na de zomer zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam.
De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.